Welkom bij de podcast De Werken van Barmhartigheid. In verschillende afleveringen spreken we inwoners van Assen die zich beroepshalve bezig lijken te houden met een van deze werken van barmhartigheid. Zijn ze zich daarvan bewust? Vinden ze hun werk bijzonder? Verbinden ze hun werk met hun geloof? En wat krijgen ze ervoor terug? Deze aflevering gaat het over het Bijbelse "Toen ik honger had, gaven jullie mij te eten." Dit is een van die werken. Een van de daden waartoe Jezus mensen oproept in de Bijbel. Door ze te doen, zullen mensen deel krijgen aan wat hij noemt het Koninkrijk van God. Of het feest van God, hoe dat er dan ook mag uitzien. Steeds gaat het om het doen van dingen die gericht zijn op het welzijn van een ander. Een ander die iets nodig heeft en waarvoor jij kunt zorgen. Het gaat om meevoelen met de ander en betrokkenheid bij de ander en daarnaar handelen. Het gaat om je naaste recht doen. Dat klinkt misschien groot en ingewikkeld, maar is dat het wel? Ik spreek vandaag met Frans Hellinga. Frans, wil je eens vertellen wie je bent en wat je doet?
Ik denk dat de meesten mij kennen als de slager in de wijk Belo natuurlijk. Tenminste Assenbreed. Maar ik ben ook jeugdouderling hier in Vredenoord. En omdat je dan jeugdouderling bent, zit je natuurlijk ook bij de jeugdraad. Dat is Assenbreed, hebben we contact om activiteiten met de jeugd te gaan doen. Vanaf daaruit zit ik ook in het denktank van Assen. Dus dan denken we mee aan de toekomst. 2030 zeg maar, wie we dan zijn als kerk. En ik zit met mijn zoon Bram nog in het Beam en Stream team. En ik zit nog bij het energieplatform van Assen. Maar dat is buiten de kerk om. Maar dat heeft ook te maken met de toekomst en wat we gaan doen in Assen.
Zeker dus een hele betrokken Assenaar.
Ja.
En voor velen waarschijnlijk dus een bekend gezicht.
Ja, meestal wel, ja.
Tof. Mooi. Over je werk, slager. Hoe ziet dat eruit? Wat is een gemiddelde week voor jou?
Voorheen was ik een hele... Ik heb nog een hele leuke baan, maar was het heel veelzijdig. Stond ik in de winkel, in de productie een beetje. Ik deed wat in de management. En eens een keer ging ik mee naar vergaderingen. En de laatste tijd hebben we het zo druk gekregen. Dat we het, vind ik heel veel in de productie. En natuurlijk ook wel in de winkel als het aan het helpen toe is.
En bij productie moet ik me voorstellen dat er grote stukken vlees binnenkomen die je klaarmaakt.
Ja,
tot,
ja, van worstjes maken. Wij maken heel veel zelf.
Ja.
En vlees op voorraad zetten, snijden, aanbiedingen bijvullen. De toonbank natuurlijk helemaal optimaal houden.
Ja, oké. Okay.
Zodat de verkoop, nou ja, die moet eigenlijk continu door kunnen gaan.
Ja.
Dan moeten ze niet staan wachten totdat het van achteren nog eens een keer moet komen. Ze
ja,
moet gewoon
ja.
Klaarstaan. Ja.
Oké. Okay.
Maar het is ook leuk om te zien dat je, zoals met de kerstplanning, je hebt het is niet zo makkelijk dat ik nu bel en morgen is het in huis. Er komt natuurlijk heel veel bij kijken om, voordat het bij ons in de winkel ligt.
Ja.
En dat hele proces, dat voeren we samen uit, ook met dus onze toeleveranciers. Dan gaan we ook elk jaar gaan daar eens een keer kijken hoe het bij hun gaat, hoe zit het bij hun in de logistiek. Want dat is het eigenlijk. En bij ons komt die logistiek natuurlijk ook binnen. En voordat het dus bij ons in de toonbank ligt, heeft het zoveel dingen al gepasseerd. En dat is natuurlijk, dat moet een vloeiend proces zijn.
Ja, het is wel duidelijk dat kwaliteit in elk geval erg belangrijk voor jullie is.
Ja.
Nou, waarom eigenlijk?
Niet alleen de kwaliteit, maar ook de herkomst van ons vlees is voor ons heel belangrijk.
Ja.
Wij willen mensen gewoon iets goeds bieden, met een goed gevoel ook. En wat transparant is, dus bij ons krijgt iedereen zijn percentage ook wat hij verdienen moet, zeg maar, zodat er niet mee gerommeld hoeft te worden.
Ja.
En ons motto is liever een klein stukje wat lekker is, dan dat je iets groots moet eten en dat je er geen fijn gevoel bij hebt.
Hoe ben je eigenlijk dit werk gaan doen?
Nou, mijn vader, ik kom uit een slagersfamilie natuurlijk, maar ik wou eigenlijk helemaal niet de slagerijkant in. En, maar goed, toch eens een keer zaterdags meehelpen. En dat begon dan meehelpen met slachten. En nou, dan ga je natuurlijk eens een keer in de vakantie meehelpen. En
ja.
Zo was ik er een beetje erin gerold. En toen was ik klaar met mijn vakopleiding. En toen dacht ik, dan doe ik nou industrieel management er nog achterna.
Okay.
En dat was in 2 jaar in Utrecht. En dan kon ik dan bij de keuringsdienst, leek me geweldig. Allerlei bedrijven bezoeken en dat soort dingen.
Ja.
En toen was ik klaar met mijn studie. En toen dacht ik, ja, toen ging ze net daar reorganiseren bij de keuringsdienst. Dus dan ging je een maand zeg maar bij de kantines, sportkantines langs om te controleren. Of een maand ging je naar de bakkerijen langs. En dat leek me een beetje te, nou ja, eentonig worden op den duur.
Oké.
Dus toen kon je natuurlijk nog de kwaliteitssystemen in bij grote bedrijven. Ja, toen dacht ik, ja, ik miste me opeens mijn contact met klanten, met mensen. Het voorlichten vind ik heel leuk, weet je wel. Je kunt nog zo'n lekker stukje vlees of een goed product hebben, maar als het niet goed klaargemaakt wordt. Dus toen dacht ik van, ja, ik blijf gewoon lekker in mijn winkel hier staan. En ik spreek mensen, ik heb leuke collega's.
Vind je het bijzonder wat je doet?
Vorige week, toen je me nog niet had gevraagd, vond ik het niet zo bijzonder.
Nee.
Want je doet het gewoon en weet je wel, je gaat wel een beetje een regelmaat in. Maar als je erover na gaat denken, eigenlijk is het best wel bijzonder wat ik doe.
Ja,
en ik zit nu al 26 jaar bij dezelfde zaak, deze maand. Dus je kent van heel veel mensen, ken je natuurlijk.
Ja.
En is het wel heel belangrijk dat ik, nou, voor sommige mensen weet ik nog wel meer dan van hun partner.
Mensen die stiekem nog even een worstje halen of...
Nee, maar die mensen vertellen gewoon heel veel verhalen.
Ja,
of wat ze beleefd hebben, of wat hun overkomen is, of van vroeger. Okay. En dan en dan kun je zelf natuurlijk ook heel veel uithalen. En toen onze oudste jongen geboren werd, toen zei een heel oud vrouwtje tegen me, nou jongen, geniet nou maar van, want voordat je het weet is het voorbij. Nou, toen dacht ik van, ja, dat zal ook wel. En ze had gelijk.
Gaat heel snel.
Maar ik heb er wel van genoten. Ja. Dus ik heb wel advies gevolgd en ben toen ook een dag minder gaan werken.
Oh, wow.
Ja.
Dus het gaat echt om meer dan eten alleen maar, zeg maar.
Ja, maar eten is emotie. Wat het ook is. Of je nou een hele lekkere soep maakt of zoiets. En als je dat ruik je al de hele tijd in je huis.
Ja.
Je bent er de hele tijd al mee bezig. Voordat je het inkoopt en bedenkt en... En als je het dan opdient en je kunt er met z'n allen van genieten. Ja, dat is dat toch fantastisch.
Ja. Het is niet zo dat mensen een soort auto's zijn waar je brandstof in gooit en dan werkt het, zeg maar.
Nee, gelukkig niet. Nee. Soms denkt de supermarkt dat wel, maar zo is het niet.
Nee. Uit je woorden spreekt duidelijk dat je het ook belangrijk vindt dat mensen op een goede manier met eten en de productie van eten omgaan. Wat zou er gebeuren als... mensen die jouw beroep doen, niet meer zouden bestaan?
Nou, daar zijn we natuurlijk al heel lang mee bezig geweest. Want er komen natuurlijk steeds minder ambachtsmensen.
Ja.
En dat is niet alleen de slager, maar dat is ook de bakker en andere groepen. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend jammer. En maar ik denk wel dat de club die overblijft zoveel passie heeft,
dat
wel weer aansteekt... En andere mensen wel weer voor de toekomst klaarmaakt. Want we blijven gewoon altijd nodig.
Ja, want waarom is het jammer dat er steeds minder zijn?
Ik denk dat heel veel mensen ook uit gemak, zeg maar, alles uit de supermarkt halen.
Ja.
En die komen er nu wel achter dat het daar niet om de emotie gaat en de passie en het goede product. Maar dat het gaat om goedkoop mogelijk met zoveel winstmarge en...
Ja.
Zo hun producten te leveren.
De waarde die achter eten zit, wordt eigenlijk een beetje verloren.
Ja, ja. Kijk, en bij ons kun je ook eens een keer komen en je zegt van, ik heb hier zin in, dan gaan we dat maken. Of we zorgen dat we het krijgen.
Ja, gaaf.
En terwijl bij de supermarkt is het andersom. Ik heb dit voor die goedkoop voor jou ingekocht en dit kun je krijgen.
Ja.
En dit is het.
Dit is het en daar moet je het mee doen.
Ja.
Juist. Wat ik wel bijzonder vind, is dat... Jezus ooit opdracht heeft gegeven, voed de hongerige, geef eten aan wie honger heeft. Nou, dat is toch een behoorlijke bijzonder persoon die dat heeft gezegd. En hij vond dat heel belangrijk. Ja, eigenlijk ben je daar elke dag mee bezig.
Ja, dat klopt. Maar wel steeds meer ook veel mensen die dat kunnen betalen natuurlijk. En er zijn natuurlijk ook een hele groep mensen die het niet meer kunnen betalen. En dat is ook het rare dat de fastfood soms goedkoper is.
Ja.
Hè, ja. Dan dat je je gezonde voeding en fruit en dat soort dingen is. Maar bij deze vraag dacht ik eerst ook van ja, dat is heel mooi van Jezus dat hij dat zegt. Maar volgens mij vergat hij een dingetje van, volgens mij moet je niet alleen mensen het eten geven, maar moet je ze ook ondersteunen. En, zoals nu is het natuurlijk een droogte in Afrika. Ja. En dat is natuurlijk een gigantische ramp. En natuurlijk moeten we daar eten brengen, maar we moeten ook natuurlijk kijken naar op lange termijn. Hoe kunnen ze nou weer hun eigen dingen gaan verbouwen? En hoe komt dat weer? Dat kan soms heel ver gaan tot klimaat en dat soort dingen. Maar we moeten wel met z'n allen niet alleen mensen te eten geven, maar moeten ze ook steunen die het nodig hebben.
Dat hij iemand leren dat hij op zijn eigen benen weer kan staan, zeg maar, in plaats van dat ze afhankelijk blijven.
Ja, ik denk dat dat zelfs nog belangrijker is dan psychologisch. Word je dan veel sterker dan dat je alleen je buikje even vol hebt.
Ja, ja. Mooi. Je zei al dat je in mijn woorden maar even een grote steunpilaar bent in de kerk. Met wat je allemaal doet en waar je voor inzet. Heb je zelf ook een soort verbinding met je werk als slager en je geloof?
Nee. Ik spreek natuurlijk wel heel veel mensen nu in coronatijd die je dan wel in de winkel en niet in de kerk kunt spreken. Dat is natuurlijk wel heel fijn, want dan heb je nog wel contact, wat ik heel prettig vind. Maar het is niet dat ik dit ben gaan doen om mijn vak of zoiets. Maar ik sta wel bekend als iemand die wel doorzet. En dat komt denk ik wel een beetje uit mijn vak door. Ik geef niet heel snel op of zo.
Nee, ja. En ik denk andersom ook wel de dingen waar je over praat, over eten, zeg maar, over kwaliteit en zorg voor mensen. Dat zijn denk ik ook wel gewoon waarden die in het geloof terugkomen. Beter een beetje wat goed is dan alleen maar overdaad. En het gaat niet om alleen maar meer en goedkoop. En,
ja, ik denk dat je... Misschien zit er toch nog wel iets van... Mijn schoonouders hebben ook een boerderij. Ja. Mijn nichtje ook. En, dus ik ken die hele keten wel, wat er leeft. En ik zie natuurlijk ook hoe dat opgroeit. En zoals 4 jaar geleden hielp ik met de geboorte van een kalfje.
Wow.
En mijn schoonouders hadden toen ook een camping, zeg maar. Een boerderijcamping. En dan kwam iemand uit Assen en die zag mij. En de slager die staat hier in de stal bij de kalfjes. Hoe kan dat gewoon? Ja. Maar die hele keten, hoe dat in elkaar zit. Als je dat wil... verstaan en voelen. En dat je daar met eerbied en respect gewoon naar kijkt.
Ja.
Ja, zo draag ik dat ook wel uit naar de kerk, denk ik. Zo moeten we ook met elkaar omgaan.
Mooi.
Ja.
Bijzonder om zo stil te staan bij een beroep wat eigenlijk heel normaal lijkt. Waar we soms als gewone klanten geen idee hebben wat er allemaal achter leeft.
Nee, daarom, wij proberen dat ook... onze winkel zo open te stellen dat je eigenlijk kunt bij ons alles zien wat er gebeurt. We hebben niks te verbergen van als we worst maken of gehakt draaien. Alles kun je bij ons zien.
Gaaf.
Ja.
En nog even om mee af te sluiten. Er zijn natuurlijk mensen die de Bijbel lezen en dan dat stuk waar Jezus het heeft over die werken van barmhartigheid. En dan denken, ja poeh, dit vind ik wel heel heftig. Ik moet waarschijnlijk een soort moeder Teresa zijn als ik dit wil lukken. En ja, hongerige mensen eten geven, ja, hebben we eigenlijk wel... Het is geen hongersnood in Nederland of zo, niet mensen die vermagerd op straat zitten. Ja, is dit eigenlijk wel relevant? Kan ik hier wel wat mee? Kun je die mensen nog wat meegeven?
Nou, ik denk dat die mensen... wel heel goed moeten eens een keer in de maatschappij moeten kijken. Want er is wel degelijk die hulp nodig. En er zijn heel veel gezinnen... ik weet niet het percentage uit mijn hoofd... maar gewoon heel veel gezinnen die wel in de armoedegrens leven. En zeker nu de energieprijzen en het eten, alles wat zo duur. En ik bedoel, wij zijn ook een paar honderd euro in de maand meer kwijt... en je krijgt er maar €100 meer voor terug. Dus ja... En voor ons is dat, kunnen we dat best doen, maar er zijn zat gezinnen waar dat niet kan.
Ja.
En dat zijn echt niet alleen de mensen met een uitkering, dat zijn ook de gezinnen met werkende ouders die gewoon heel moeilijk rond kunnen komen.
Ja, dus open je ogen. Kijk goed wat er gebeurt in de maatschappij.
Ja, en hou je medemens in de gaten gewoon. Ja. En praat met ze.
Mooi. Dankjewel.
Graag gedaan.
Mooi een kijkje achter de wereld van de slager. Tof.
We proberen in deze podcast een kijkje te nemen in het leven van mensen die dagelijks met één van de werken van barmhartigheid bezig zijn. Bij Frans is dat het voeden van wie honger heeft. En die barmhartigheid gaat voor een deel over de klant die trek heeft in een biefstuk, maar ook naar elk mens en dier in de hele productieketen. Zoals Frans al zei, je moet met eerbied en respect naar dat proces kijken. Maar had Jezus het niet gewoon over vermagerde mensen op straat? En die hebben we toch niet in Nederland? Is dit werk dan nog wel relevant? Helaas is er nog steeds armoede en dus ook honger in ons land, al is het vaak niet zichtbaar. Frans geeft als advies om daarom oog te hebben voor je medemens. Praat met elkaar, wees betrokken. Als je hoort wat voor een band hij met zijn klanten heeft, dan besef je dat er veel mensen zijn die genoeg te eten hebben, maar een ander soort honger hebben. Honger naar contact. Honger om gezien te worden. Volgende week zijn we er weer. We hebben het dan over het werk van de ziekenverzorger. En spreken we met Roelie. Zij is mantelzorger. Tot de volgende keer.